Het HR-halfuurtje wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De complete oplossing voor HR en payroll.
Welkom bij alweer aflevering 14 van seizoen 2 van het HR-halfuurtje, de podcast van Rendement, waarin ik, Rutger Mollé, samen met mijn vrouw Brechtje in de wereld van HR duik. Een wereld die voor haar zo vertrouwd is en die voor mij zoveel vraagtekens heeft, die ik lekker allemaal mag oplossen in deze podcast. Want elke week weer een nieuwe gast. De titel van vandaag is De Effectieve Leider voor Iedereen. En als je deze podcast hebt geluisterd, dan weet je waarom je medewerkers zoveel mogelijk afzonderlijk zou moeten behandelen in plaats van als groep. Je weet ook hoe en welke modellen je kunnen helpen als leidinggevende. En je weet ook waarom je medewerkers die zich in verschillende levensfases bevinden juist in één team zou moeten zetten. Brechtje, wie is onze gast vandaag?
Nou Rutger, vandaag hebben we een gast die op dit moment in Portugal zit. We werken voor het eerst met een live verbinding. De gast is namelijk Wouter Fiolen, schrijver van 5 boeken. En hij zit dus in Portugal op dit moment. Zijn laatste boek is uitgekomen in juli 2025 en heet, heel verrassend, De Effectieve Leider voor Iedereen.
Ja, niet verrassend. Nee. Dat was ook de titel van onze podcast vandaag.
Wouter heeft lesgegeven in HRM op de Tio Hogeschool. En hij traint leiders en veranders in persoonlijke effectiviteit. Hij heeft een achtergrond in de bedrijfskunde, maar heeft vooral een sterke interesse in het gedrag van de mens. En als Wouter niet aan het werken is, dan zit hij veel op de fiets en werkt hij op het land in Portugal. Dan plukt hij bijvoorbeeld olijven, sinaasappels of granaatappels. Welkom Wouter!
Dankjewel. Wat een mooie introductie.
Nou, heel graag gedaan. Wat een leven heb jij, Wouter.
Ja, heerlijk.
Ja. Het ik vertrek en het roer om, hè. Dat soort tafereelen. Dus ideaal hier. En zeker nu, ik zit nou lekker met jullie binnen de podcast, terwijl onze gasten de olijven en de granaatappels aan het plukken zijn as we speak. Dus dat is goed verdeeld.
Heel goed. Hey, zoals gebruikelijk hebben we onze LinkedIn vrienden en vriendinnen een stelling voorgelegd. En de stelling was dit keer: goed HR-beleid is geschikt voor alle levensfasen. Eerste optie was oneens, je kan medewerkers nu helemaal niet anders behandelen. 0% van de stemmers koos daarvoor. De tweede optie was oneens, je moet mensen niet in dat soort hokjes stoppen. Ook 0% koos daarvoor. Maar nu komt die: eens, iedere levensfase heeft andere behoeften. 70% van de respondenten vond dat het juiste antwoord. En de vierde optie was eens. Maar eigenlijk zou het maatwerk per medewerker moeten zijn. Daar koos 30% voor. We zijn benieuwd.
Inderdaad, naar hoe jij deze uitslagen interpreteert en wat jouw reflectie daarop is. Kun je er iets over zeggen?
Ja, tuurlijk. Ik ben in ieder geval heel blij dat niemand gezegd heeft dat je iedereen gelijk moet behandelen. Er is niks zo ongelijk als iedereen gelijk behandelen. Iedereen is anders en iedereen heeft andere behoeftes. En wordt op een andere manier enthousiast en getriggerd en wil zijn leven en zijn werk inrichten. Dus daar moet je ook bij iedereen anders op ingaan. Hè? Dat is het hele begrip. Een ander is anders. De optie mensen moet je niet in hokjes stoppen. Die had van mij toch wel wat antwoorden mogen krijgen. Volgens mij zei je 0%.
Ja.
Zeker als je mijn boek bekijkt en leest. Ik heb mensen heel erg in hokjes gestopt. Hè. Dus ik heb ze in leeftijden gestopt. In levensfasen gestopt. Ik heb ze in allerlei modellen waar we binnen bedrijfskunde zot op zijn. Hè. We zijn daar zot op 2x2 matrixen. En dan krijg je keurig netjes 4 hokjes waar je mensen dan in kan proppen. Ja, dat doe ik heel graag. Hè. En zo'n hokje is niet zaligmakend. Daar gaan we het misschien nog wel over hebben. Maar
Zeker. Het
geeft wel een hele goede eerste indicatie.
Ja, en daar had je verwacht dat er wat meer stemmen op zouden zijn gekomen?
Dat had ik niet erg gevonden. Hokjes is vaak, in hokjes denken is vaak een soort taboe en dergelijke. Ja. Maar ja, die hokjes zijn er niet voor niks. En het maakt je wel makkelijker als je maar niet te streng met die grenzen van een hokje omgaat.
Helder.
Ja. Dat is wel een hele goede eerste indicatie. Nou, elke levensfase heeft zijn eigen behoeften. Dat is absoluut waar. Als je mijn boek leest, dan heb ik elke levensfase heb ik een eigen hoofdstuk gegeven met eigen kenmerken, eigen behoeftes, eigen nou ja, aspecten. Ja. Dus dat is absoluut waar.
We gaan erin duiken, Wouter. Hey, een vijfde boek. Waar ik nieuwsgierig naar ben is... wat zette je aan tot het schrijven van dit boek? Wat kwam je tegen in de praktijk? Wat hoorde je? Wat las je? Wat ving je op? Waarvan je dacht, ja, daar moet een boek voor komen.
Dat is een goede vraag. Eigenlijk was de aanleiding voor dit boek de opdracht / de discussie met de uitgeverij voor een kleiner boekje, een themadossier over leiding geven aan generaties. Dat was de originele vraag. Toen zei ik van ja, dat doe ik niet, want generaties, daar zit uiteindelijk niet zo verschil in hoe ze werk benaderen. Het gaat echt over de levensfase waar een persoon in is. Maar toen heb ik zo'n themadossiertje over levensfase geschreven.
Ja.
Omdat ik in mijn trainingen ook vooral heel erg zie dat, hoe stom dat ook als een open deur klinkt, maar de eye-opener is echt dat iedereen anders is. En dus dat als jij als leidinggevende iedereen op dezelfde manier behandelt, of behandelt zoals jij behandeld zou willen worden, ja, dat bij een aantal mensen super goed werkt, min of meer per ongeluk, maar bij een hele groep echt niet werkt.
Nee.
Ja, dan in ieder geval die indeling naar levensfase, dat gaat je al heel erg helpen om daar keuzes in te maken, om daar gedrag, ander gedrag in te zien.
Ja, duidelijk, Wouter. Laten we daar eens wat beter naar kijken. Want je noemt het woord nu een paar keer, hè? Levensfase bewust personeelsbeleid. Wat versta je daar eigenlijk precies onder?
Ja, bijna letterlijk wat mij betreft wat het woord ook zegt. Dat je heel bewust bent dat elke levensfase zijn eigen kenmerken heeft, zijn eigen dynamiek heeft, zijn eigen tempo heeft. En dat je daar met je HR-beleid ook zo goed mogelijk rekening mee moet houden en moet spelen.
En kun je een voorbeeld geven van zo'n levensfase? Om het eens even heel concreet te maken. Welke levensfase begin je bijvoorbeeld je werkende leven mee?
Die noemen ze dan, als je de modellen over elkaar heen legt, dan is de meest gebruikte term daarvoor de oriëntatiefase. Dus letterlijk, iemand komt van school af, hè, van zijn opleiding af, en die gaat zich vrij letterlijk oriënteren op, oké, wat is dan het werk dat ik zou willen doen? Maar ook, hoe ben ik als persoon in het leven? En ik verlaat het ouderlijk huis en me dan oriënteren. Wat wil ik? Wat kan ik? Wat vind ik fijn? Wat vind ik prettig? Wat past bij mij?
Ja, en als je het hebt over die levensfase, dan is dit er één. Maar hoeveel zijn er in totaal? Kun je daar iets over zeggen?
Ik heb er in mijn boek 5 neergezet. Het is een beetje afhankelijk van welk modelletje je aanhoudt. Maar
en als ik je goed begrijp... 5 prettig. Oké, helder. En als ik je goed begrijp, dan is de levensfase niet zozeer afhankelijk van leeftijd, maar wel van daadwerkelijk de fase waar je in zit als persoon, losgekoppeld van de leeftijd.
Bedoel je dan ontwikkeling?
Dat kan ik eigenlijk beter, kunnen beter aan Wouter vragen.
Nou ja, het meest makkelijke voorbeeld voor mij is mijn jongere broertje. Die in zijn studententijd kreeg hij met zijn vrouw zijn eerste kind.
Ja.
Nou ja, dan kom je eigenlijk in een nieuwe levensfase, hè, waar je veel meer stabiliteit nodig hebt om ook voor je gezin te kunnen zorgen. Dus hij heeft, nou, helemaal overslaan doe je een fase niet, want je bent je toch nog aan het oriënteren, hoe doorloop ik deze levensfase dan? Maar hoe hij op de arbeidsmarkt kwam is totaal anders dan hoe ik op de arbeidsmarkt kwam, zonder verplichtingen, zonder kinderen en dat soort zaken. Dus het gaat echt over levensfase. En leeftijd geeft vaak ook een eerste indicatie.
Mm-hmm.
Generatie geeft een soort van indicatie. Maar dat zijn slechtere indicaties dan als je echt weet van, hey, hoe staat mijn medewerker in het leven?
Ja.
Mijn broertje op zijn 20ste stond heel anders in het leven dan de gemiddelde persoon van 20.
Ja.
Helder.
Dus die indeling van levensfase is wat netter. Geeft een betere indicatie.
Wouter, je gaf net aan dat het belangrijk is om maatwerk per medewerker toe te passen. Waarom is dat zo belangrijk?
Dat is een soort utopische, bijna onrealistisch haalbare situatie. Maar je zou het wel moeten proberen, zowel in je HR-beleid, maar zeker als leidinggevende. Het simpele is dat iedereen ook daadwerkelijk anders is. En sommige mensen die hebben heel veel gelijke kenmerken en gelijke eigenschappen, maar ja, die worden toch op een andere manier gemotiveerd of gedemotiveerd. Die vinden werken op een andere manier fijn. Ik denk dat mijn vrouw en ik lijken denk ik heel erg op elkaar. Maar verschillen gigantisch in hoe wij nieuwe dingen benaderen.
Ja.
Ik gooi de handleiding weg en ik ga aan de slag. Zij leest de handleiding van voor tot achter, googelt nog van alles en wil het 100% weten voor ze begint.
Ja.
En zo heb je alles wat ertussen zit.
Maar dan kan ik me voorstellen dat jullie in dezelfde levensfase zitten. Ik zou eigenlijk nog wel een voorbeeld van je willen hebben. Tussen verschillende levensfasen. Je gaf net aan, je begint met de oriëntatiefase. Dat is helemaal aan het begin. Je hebt 5 fasen. Kun je ook eens een fase benoemen een stukje verderop in dat proces? En dan een voorbeeld geven hoe je dan 2 mensen die in die generatie zitten anders zou kunnen aansturen. Dat zou ik leuk vinden om te horen.
Hoe bedoel je 2 mensen die in dezelfde levensfases zitten?
Ja, je gaf net aan, je start in de oriëntatiefase.
Fase 1.
Ja. Fase 1, er zijn in totaal 5 fases. Dus laten we eens een willekeurige fase een stukje verderop pakken. Noem er eens 1. De fase 3 of 4.
Oriëntatiefase, ambitiefase, stabilisatiefase, de balansfase en dan de verzilveringsfase, vlak voor je pensioen.
Kijk eens aan.
Ja.
Ja. Dus nou hebben we iemand in de oriëntatiefase en we hebben iemand in de balansfase. Kun je eens een voorbeeld geven van hoe je die dan anders benadert of anders aanstuurt? Om dat voor mij als leek even goed te snappen.
Ja, duidelijk. Iemand in de oriëntatiefase, die is echt nog heel erg aan het zoeken. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat vind ik nou echt leuk? En die probeert wat hij goed kan, wat hij leuk vindt en waar hij geld mee kan verdienen. Dat probeert hij uit te zoeken. En precies op dat waar die 3 elkaar overlappen, daar probeer je dan een soort van uit te komen. Dus iemand in de oriëntatiefase, die moet je vooral niet 1 taak geven. En heel lang. Hey, die moet je ook verschillende taken geven en voeden met verschillende verantwoordelijkheden. Om te ontdekken samen, om te oriënteren. Hey, waar ligt nou echt jouw kracht? Waar kan ik jou nou echt als beste inzetten? Iemand in de balansfase, die heel veel verschillende taken en nieuwe taken vinden. Ja, dat werkt zeer waarschijnlijk vooral averechts. Omdat dat de balans die hij heeft gecreëerd in het leven juist verstoort continu. He, dus zeer waarschijnlijk iemand in de balansfase. En laten we even het gemiddelde weer nemen. Die heeft 2,1 kind of zo. Hè? En gewoon een ritme. Dinsdagavond moeten ze naar voetbal. Donderdagavond ballet. Nog een keertje ouderavond. In het weekend wil ik vrij zijn. Want dan wil ik zelf ook nog een beetje sporten. Ja, als je die dan opeens nieuwe taken geeft. Waardoor die misschien opnieuw moet leren. Een keertje moet overwerken. Waardoor dat ritme in de week verandert. Ja, dan verstoort dat ook de hele balans in de gezinssituatie. Wat dus juist averechts werkt.
Ja.
Terwijl die oriëntatiefase, die jonge starter, die maak je er juist heel blij mee en gemotiveerd van. En die kan strepen, hey, dit was tof, dit wil ik vaker doen, daar wil ik meer in ontdekken. Die taakjes die hoef je me niet meer te geven of die liggen me minder goed.
Dankjewel Wout voor je heldere uitleg. We gaan er kort uit voor een kleine onderbreking. En na de onderbreking gaan we eens even kijken, wat is nou goed leiding geven? In de ogen van Wouter Viole. Tot zo.
Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in 1 voordelig pakket. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
Welkom terug. Wouter, wat is volgens jou goed leidinggeven gerelateerd aan die verschillende levensfasen?
Wat is goed leidinggeven? Goed leidinggeven is denk ik dat jij uiteindelijk vanuit een organisatiecontext mensen zo goed inzet. Hè, dat ze. Ja, dat klinkt altijd heel stomzakelijk, vind ik. Zeker vanuit een HR-oogpunt. Maar dat ze hun loon ook daadwerkelijk echt terugverdienen. En dat ze dat niet alleen morgen kunnen doen, maar dat ze de komende 10 jaar dat doen en willen blijven doen, ook voor jouw organisatie.
En wat vraagt dat dan van de leidinggevende?
Ja, dat je zorgt dat jij op die manier leiding geeft, dat aansluit bij wat die medewerker, die persoon ook daadwerkelijk nodig heeft. En die levens. De vraag is, hoe laat je dat relateren aan die levensfase? Ja, je moet uiteindelijk zijn die levensfasen alleen maar een hulpmiddel. Die geven een indicatie van, hey, hoe zou deze persoon in elkaar zitten? Wat zou daar zeer waarschijnlijk de situatie zijn waarin die persoon leeft en wat die prettig vindt en waar ik bij kan aansluiten? Maar in de ideale situatie weet jij 100% van elke medewerker hoe die in zijn vel zit, hoe die in het leven staat, wat hem triggert, wat hem raakt, wat hem motiveert.
En wat er speelt.
En wat er speelt, absoluut. Ja.
En jij gebruikt daar ook modellen bij. In je boek noem je er een aantal. Hoe Kan een model jou helpen als leidinggevende om goed te sturen daar waar het gaat om verschillende levensfases? Hoe doe je dat?
Ik weet niet of ik dat nou al gezegd heb, maar waarschijnlijk wel. Hè, die modellen die helpen heel erg met een richting geven, met een indicatie geven. Om een snelle analyse voor jezelf te maken. Hey, wat zou hier de situatie zijn? Dus ik ben zelf heel groot fan van het stressmodel van Karasek. Dat is een wat minder modelletje, maar dat is vaak wel een eye-opener voor de mensen die bij mij in de trainingen zitten. Hè, dan is vaak de casus van ja, deze medewerker die functioneert niet goed. En die krijg ik maar niet getriggerd om goed te functioneren. Dus ik heb hem maar minder verantwoordelijkheden gegeven. En ik heb hem maar minder werk gegeven. En dat gaat alleen maar slechter. En ik weet niet wat ik ermee moet. En we moeten maar afscheid gaan nemen. Ja, dat modelletje van Karasek, dat is weer zo'n 2x2. Dat heeft op de ene as heeft eigenlijk de regelruimte van die persoon. Dus hoeveel kan ik letterlijk regelen in mijn totale werk. In mijn totale leven, maar zeker ook op werk. En de andere as is de taakeisen. Hoe moeilijk is dat wat ik moet doen nou eigenlijk?
Ja.
Maar als jij heel veel regelruimte hebt, maar heel weinig taakruimte, ja, dan zit je eigenlijk te vervelen. En vaak door verveling, dat zullen jullie ook herkennen, functioneer je gewoon minder goed.
Ja.
Ja, zo'n model helpt daar gigantisch bij. Dat je eventjes als leider een eye-opener hebt van hey, misschien zit mijn medewerker wel aan die kant dat hij heel veel meer kan, maar het gewoon ongelooflijk saai vindt en daardoor niet goed functioneert. Hè? Ja. Daardoor in die bokker-out situatie begint te komen. Ik moet hem juist meer geven.
Ja, en dan kan ik me voorstellen dat jij de levensfase ook kunt plotten in die vier kwadranten.
Zeker. Zeker in veel gevallen kan dat inderdaad. Hè? Dus bijvoorbeeld die oriëntatiefase, wat daar de makkelijkste is. Nieuw op de arbeidsmarkt, geen verdere verplichtingen, eigenlijk alle tijd, vaak toch financieel ook nog wel oké. Ja, die hebben gigantisch veel regelruimte, die kunnen heel veel aan. Dus stop die maar vol met veel taakeisen, met veel verschillende aspecten. Dat kan qua verantwoordelijkheid, maar dat kan ook qua hoeveelheid werk zijn,
ja.
Om ze in die flow te laten komen. Ja, ja. Iemand die wat meer in de balans of de verzilveringsfase zit, die hebben toch vaak ook een gezin waar ze voor moeten zorgen en misschien wel ook zelfs ouders waar zij mantelzorg voor moeten doen. Ja, dan gaat een heleboel van die regelruimte op aan het privéleven.
Mm-hmm.
Dus daar moet je misschien wel zeggen, hey, ik moet op het werk wat minder taakeisen geven, waardoor die nog steeds optimaal kan blijven functioneren. En dat voelt dan voor organisaties vaak van, oh ja, ik heb niks met privé te maken, want dat moet hij zelf maar regelen. Maar ja, als je hem overvraagt en die komt in een burn-out, dan heb je als organisatie een nog groter probleem. Hè? Ja. Dan heb je echt de kop op de post. Maar ja, je kan beter zorgen dat het aansluit.
Ja, ja. Maar dit veronderstelt wel een continue dialoog eigenlijk tussen leidinggevende en medewerker. En wat is daarvoor nodig?
De eerste vraag was inderdaad, wat is goed leiderschap? Hè? En dat is zorgen dat je die continue dialoog hebt.
Ja.
En wat is daarvoor nodig? Ja, een leider die oprecht geïnteresseerd is in hoe gaat het met mijn mensen? Wat speelt er in hun leven? Wat is er aan de hand? En lukt het jou inderdaad nog om datzelfde modelletje te hanteren? Lukt het jou nog om alles wat je in je leven moet doen ook daadwerkelijk te regelen? Mm-hmm. Of moet ik je op werk wat meer ruimte geven of juist wat meer vullen met andere taken? En het is precies wat je zegt. Het is die continue dialoog, die continue oprechte interesse in wat speelt er bij mijn medewerkers.
Interessant. Ja. In je boek gebruik je het woord educated guess ook een paar keer. Kun je dan de luisteraars uitleggen wat je daarmee bedoelt?
Nou ja, en dat vind ik zelf het nadeel van mijn manier van werken. Ik ben groot fan van al die bekritiseerde modellen. Hè? De piramide van Maslow gebruik ik heel graag nog. Situationeel leiderschap gebruik ik heel graag. Het HR3P-model gebruik ik heel graag. En dat zijn gewoon allemaal modellen die best heel veel kritiek hebben gehad vanuit de wetenschap en de praktijk. Omdat die hokjes gewoon niet altijd kloppen. En dat klopt, want iedereen is anders. Hè? Dus je kan niet 100% in dat ene hokje proberen te timmeren. Ze werkt gewoon niet. Ja.
En dan
dus
kom je uit op die educated guess.
Exact. Het geeft je wel een eerste idee van hey, ik heb een medewerker. Met die medewerker wrijft het. Hè? Daar gaat het net niet helemaal oké. Wat zou de situatie nou kunnen zijn? En het zijn hele simpele modelletjes die je even een eerste indruk geven van oh ja, het is iemand in de balansfase. Dat heeft deze kenmerken. Het is iemand die ik zou plotten in de categorie ruggengraat. Dat heeft deze kenmerken. Het is iemand die inderdaad misschien wel meer aan de bore-out kant zit. Oh ja, dat heeft deze kenmerken.
Nou, en dus ik kan me voorstellen, Wouter, dat het ook best wel handig is om zo'n model te gebruiken. Maar het moet niet zo zijn dat het model afleidt van een gesprek dat gaat over functioneren. Dat je binnen een bepaalde levensfase gewoon tot de conclusie komt. Hey, er is eigenlijk geen match. Of zelfs in deze, of we weten dat je in deze levensfase zit, maar je functioneert gewoon niet voldoende. Dus ik kan me voorstellen dat daar ook wel een risico in zit. Dat het wellicht afleidt van een bepaalde boodschap. Hoe zie jij dat?
Ja, dat is een hele goede vraag. En natuurlijk, de organisaties die zijn er gewoon, het zijn geen liefdadigheidsinstellingen. Dus een organisatie wil gewoon winst maken. En ik maak dan altijd een heel som rekensommetje. Hè? Je moet minimaal in productiviteit je loon terugverdienen.
Ja.
En zo simpel is het. En
het liefst een beetje meer natuurlijk eigenlijk. Hè?
Exact, het liefst een beetje meer. Hè? Er zit altijd een marge op die een organisatie wil halen. Want anders is het geen zinnige investering. Maar ik denk dat er ongelooflijk veel manieren zijn, als je echt oprecht goed leiderschap hebt, om inderdaad die 110% rendement van je loon te halen in productiviteit en in wat je terugkrijgt. Alleen dat is dus heel erg kijken naar hoe zet je mensen in. En uiteindelijk kan het absoluut zo zijn dat, gegeven de totale situatie, dat het op lange termijn zo gaat zijn dat jij gaat zeggen van ja, maar dit werkt inderdaad niet. En vanuit een HR-oogpunt is het dan denk ik ook helemaal geen vies woord om afscheid te nemen van iemand. Hè? Ja. Om gewoon dat te durven zeggen. En we gaan uit elkaar, gegeven wat wij nodig hebben. Ja. En gegeven hoe jouw leven in elkaar zit, moeten we een keer afscheid nemen. Ik vind in praktijk wel dat soms wat te snel is. Hè? Heel vaak is het toch, als je het uitanalyseert en ook met leiders in gesprek gaat, is het eigenlijk de schuld van de leider dat iemand in de achterblijverscategorie aan het vallen is.
Oh, wat interessant. En
omdat ik jou op een verkeerde manier benader, ben jij gedemotiveerd geraakt.
Oh.
En een achterblijver geworden. En nou ga ik zeggen van ja, het is geen match meer en ik gooi je eruit. Nee, je moet als leider vooral zorgen dat die mensen niet in de achterblijverscategorie verschuiven. En dus op tijd jouw leiderschapstijl aanpassen aan wat die persoon nodig heeft in die levensfase, in die medewerkerscategorie. En zorgen dat je dat rendement op het loon blijft houden.
Ja, Brecht, je slaat helemaal aan op dat woord achterblijversfase. Ik heb geen HR-achtergrond. Is dat een fase waarin je medewerkers kunt indelen, Wouter? De achterblijversfase?
Dit is weer een van die heerlijke 2x2 modelletjes. In dit geval het HRP-model. En die zegt eigenlijk van, joh, hoe functioneert mijn medewerker op dit moment?
Ja.
En wat is de potentie van de medewerker in de toekomst?
Maar wat ik interessant vind, is dat je aangeeft, Wouter, sorry dat ik je onderbreek, dat het de schuld van de leidinggevende is. Dat vind ik een hele interessante stelling.
Wat gaan we na de pauze gaan we daar eens even over verder praten. Want we gaan even luisteren naar de CDO-tip van de maand. En wat ik na de pauze nog van Wouter wil weten, is laat je medewerkers ook actief weten in welke fase ze zitten.
Oeh, interessant.
Ben ik heel benieuwd naar. Ja. We gaan er eerst even uit. Tot zo.
Stem trainingen af op de organisatiedoelen. Koppel de opleidingskeuze aan de strategische visie van je organisatie. Zo levert iedere training een directe bijdrage aan de doelen die je samen wil bereiken.
Welkom terug. Wouter, je zei net iets over als de medewerker slecht functioneert, dan is dat de schuld van de leidinggevende. Dat vind ik natuurlijk beren interessant, maar kun je eens uitleggen, wat wordt er dan van de leidinggevende verwacht? Om dat te voorkomen.
Ja, dat is altijd dit soort uitspraken doe ik ook altijd op mijn trainingen. Dus dat is altijd een heerlijke trigger, dat het hun schuld is. Maar dat geloof ik ook echt. Dus wat dat betreft is het goed. En neem bijvoorbeeld, als je dat HR3P-model gebruikt, waar ook die achterblijver een van de vier hokjes is waar je in uit kan komen, dan heb je ook het hokje ruggengraatmedewerker. Dat zijn de medewerkers die gewoon op hun plek zitten, die nu goed functioneren, maar van je van zegt van ja, een functie hoger of een functie meer, dat zit er zeer waarschijnlijk niet in. Dat zijn medewerkers die gewoon oké op een plek zitten, oké functioneren. Ja, dat zijn voor leidinggevenden vaak super makkelijke mensen om te vergeten. Want die functioneren gewoon goed. Die hoef je niks meer uit te leggen. Die hoef je niet als een nieuwkomer nog heel veel instructie te geven. Je hoeft er geen feedbackgesprekken mee te voeren omdat het allemaal slecht gaat en ze te berispen. En je bent er veel tijd aan kwijt met ze bij te krijgen. Dat is allemaal niet aan de orde. Die functioneren gewoon goed. Maar het grote gevaar daarvan is dat we ze helemaal vergeten. Dat we het gesprek helemaal niet meer aangaan. Dat we niet meer vragen, hey, hoe is het? Dat we ze niet bevragen bij veranderingen van hoe zou jij het doen? Heel vaak vinden ze het helemaal niet erg dat de veranderingen kopen. Ze vinden het erg dat ze niet gehoord worden aan de voorkant. Van hey, let hierop, let daarop. Ja. Dit vind ik belangrijk. Dus als jij als leidinggevende die mensen vergeet en ze niet naar ze luistert, het gesprek niet meer met ze aangaat, ja, dan raken ze vanzelf gedemotiveerd en dan zakken ze langzaam maar zeker van een ruggengraat keurig netjes in die achterblijvercategorie.
Ja.
Ja, van zoek het maar uit. Je bent toch niet aan de juiste. Ja, het zal mijn tijd wat duren. Ik word toch niet gewaardeerd voor het werk dat ik doe. Van, ja, en dan zeggen, waar we het voor de pauze over hebben, dan neem ik maar afscheid van je. Ja, dat vind ik wel een makkelijke oplossing voor jouw eigen leiderschap.
En zeker in deze tijd is dat onverstandig gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Ik had ook nog een vraag aan jou. Want ik wil graag weten, laat je de medewerker ook weten in welke fase je hem ziet zitten? Heb je op een gegeven moment een gesprek met iemand? Nou, jij gaat nu van de oriëntatiefase naar de volgende fase. En ik ga jou anders behandelen. Kun je zo open zijn? Of is dit iets wat op de achtergrond speelt?
Oh, ik vond het een ongelooflijk leuke vraag. Op deze manier had ik hem nog niet beantwoord. Dus dan is het fijn dat er een pauze is dat je het even kan laten sudderen. Ik denk niet dat ik zelf expliciet zou zeggen van, joh, hey Rutger, je komt nou in de verzilveringsfase. Doe eens rustig aan. Hè? Of ga eens nadenken echt over of je dit nog wel moet willen en dergelijke. Maar dat is wel wat je doet als leidinggevende. Het is die overgang van fase naar fase, dat is geen harde lijn. Het is niet van, joh, ik open een deur en ik stap naar binnen, naar de volgende kamer. Het is een glijdende schaal. En dat maakt het voor allebei, maakt dat het moeilijk. Zowel voor jou als leidinggevende, maar soms ook voor de persoon. Dus dat we nou zoveel mensen die 30 zijn, toch in een burn-out situatie hebben. Ja, dat komt deels wel, omdat ze zich niet realiseren dat die ambitiefase, waar ze heel veel ambitie hebben en alle aspecten in het leven ten volle gaan proberen te pakken, dat ze in die volgende fase beland zijn en wat meer stabiliteit nodig hebben. Dat ze niet meer alles kunnen. Dat ze er niet nog meer bij kunnen op een bordje. Dus dat je die fases wel echt aangrijpt als leidinggevende om het gesprek met die medewerker te voeren. Van, hey, gaat dit goed? Is dit nou verstandig? Ja. Verandert het niet in jouw leven dat je dat je toch wat keuzes moet maken.
Hey, en nou stel je in je boek, Wouter, ook dat het nou een interessante gedachte is, dat het belangrijk is om mensen in verschillende levensfasen in één team te zetten. Waarom stel je dat? Waarom is dat belangrijk?
Om allerlei zaken. Hè. Elk onderzoek met teams wijst uit dat een divers team veel beter functioneert dan een team met allemaal gelijkwaardige, tenminste precies dezelfde personen. En je kan gewoon, elke levensfase heeft zijn meerwaarde. Elke levensfase die kan wat toevoegen aan andere levensfases. Hè. Het makkelijke verschil weer tussen mensen die nu op de arbeidsmarkt komen, die bijna geen instructie meer nodig hebben, alles wel op YouTube-filmpjes vinden. Mm-hmm. Ja, de echte vaardigheden, dat fingerspitsengevoel waar je ervaring voor nodig hebt, dat zie je niet op een YouTube-filmpje. Daar heb je die mensen die wat meer in de balansfase, in de verzilveringsfase zitten, voor nodig om die ervaring te delen, over te brengen. En zo kan elke levensfase kan elkaar versterken. Andersom geldt hetzelfde.
Ja.
Iets waar ik ook heel nieuwsgierig naar ben, is wat je in je boek beschrijft. Dat zijn reactieve en preventieve HR-instrumenten die je kunt inzetten. Zou je van elk nou eens een voorbeeld kunnen geven voor de luisteraar?
Dat is grappig. Dat ik begon op de werkvloer was een van mijn eerste opdrachten. Joh, analyseer bij ons nou eens of ons HR-beleid, dat was in 2006, 2007, of ons HR-beleid nou levensfase bewust is. Ja. Of dat aansluit, of dat wij voor iedere levensfase modellen hebben die helpen. En dan kom je er, dat zou je in kaart kunnen brengen. En dan kom je erachter dat, hoe zeg je dat? Dat er bij die organisatie waren heel veel reactieve modellen. Dus modellen die verplicht of vrijwillig ingezet, die verplicht of vrijwillig ingezet konden worden op het moment dat het al fout ging. He, dus het meest bekende is een reïntegratietraject als je ziek bent. He. Dat is gewoon een keihard wettelijk verplicht instrument dat je inzet om die zieke medewerker weer te kijken, hoe kunnen we je weer terugbrengen op de werkvloer.
Ja.
Maar wat meer preventieve instrumenten zou bijvoorbeeld extra vrije dagen opnemen kunnen zijn of een sabbatical nemen.
Ja.
He, dat je eigenlijk voorkomt dat als een medewerker in die overvraagd van taakeisen zit en te weinig regelruimte, van hey, laat me eens even ademhalen. Mm-hmm. Ja, dat je hem ook de ruimte geeft om even afstand te nemen en wat meer preventief vrijwillig kan zeggen van hey, joh, ik wilde graag 3 maanden, een jaar tussenuit. En dan fris terugkomen.
Ja. Ja. Mooi. De tijd vliegt met jou, Wouter. We gaan naar de vraag die we iedere gast in deze podcast stellen. Wat zijn nou 3 tips waar de HR-professional wat jou betreft morgen al mee aan de slag moet?
De eerste is dan min of meer mijn stokpaardje. Dus je moet je realiseren als HR-professional en als leidinggever dat iedereen anders is. En kijk nou eens in jouw HR-beleid of daar ook ruimte voor is om iedereen anders te behandelen.
Super.
Is het veel meer één pot nat, hè? Iedereen gelijk.
Ja, dat is tip 1. Tip 2?
Realiseer je tegelijkertijd dat niet op dit moment iedereen anders is, maar dat mensen ook veranderen door de tijd. Vandaar ook die levensfase. En dat dat dus andere dingen vraagt. Ja. Iemand die nu heel graag overwerkt, wil niet, als hij kinderen heeft, nog per se heel graag over willen werken.
Ja.
En de derde is wat mij betreft, waar we het net over hadden, elke levensfase heeft zijn voordelen. Ja. Dus zorg ook dat je elke levensfase benut in je organisatie hebt. Hè. Focus je niet op het alleen maar aannemen van jonge medewerkers. Ook die oudere medewerkers, die vaak toch wat een vergeten groep zijn in het aannemen van. Die hebben ongelooflijk veel meerwaarde.
Ja.
En ja, misschien betaal je die meer, maar als die ook veel meer rendement opleveren voor jouw organisatie, ja, dan is het nog steeds een goede investering. Zeker als ze de rest ook beter laten functioneren.
Dank voor je tips, Wouter. Een uitsmijter. Stel, je staat als HR-medewerker op het punt om een oudere medewerker mogelijk wel of niet aan te nemen. Geef eens een zetje. Wat zijn de grote voordelen van een oudere medewerker aannemen?
Ja, wat mij betreft zijn die legio. Hè? Dus een oudere medewerker weet heel goed wat hij wil. Dus die hele oriëntatie, waar ben je nou goed in, wat vind je leuk? Die heeft een oudere medewerker al gehad. Daar hoef je niet meer doorheen. Ze hebben ongelooflijk veel ervaring. Hè. Het gaat juist heel vaak die vaardigheden die ze ongelooflijk goed bezitten. Je zet ze gelijk in als een stabiele factor. Hè. Iemand die in balans is en een team kan dragen en door kan gaan. En ja, je betaalt ze heel vaak wat meer. Ze zijn vaak wat minder flexibel. Maar dan krijg je zoveel stabiliteit, kennis en ervaring voor terug. Ik doe heel vaak een rekensommetje. En het makkelijkste rekensommetje is dat iemand die nieuw op de arbeidsmarkt is, die werkt gemiddeld 2 jaar. En dat is al veel bij zijn nieuwe werkgever. Een oudere medewerker, 55 plus, werkt zeer waarschijnlijk tot zijn pensioen.
Ja.
15 jaar.
Blijft langer zitten.
Dus je verdient het. Alle investeringen verdien je zo ongelooflijk veel makkelijker terug bij een oudere medewerker dan bij een jonge medewerker. Dat alleen daarvoor moet je dat doen.
Heel mooi pleidooi.
Ja, dankjewel.
Dankjewel. Ja, en ik hoop dat het boek De Effectieve Leider voor iedereen veel gelezen gaat worden. Volgens mij kun je er veel voordeel uit halen. Voordeel mee doen. En luisteraars, bedankt voor het luisteren. En Wouter, veel dank voor jouw toelichting.
Dames en heren, dit was alweer aflevering 14 van het HR Halfuurtje. De podcast van Rendement. En we hopen je in de volgende weer te treffen.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Cedeo, het keurmerk klanttevredenheid voor HR.